hoe meer mensen je spreekt, die zeg maar echt de experts zijn, dus die echt alles hebben meegemaakt vanaf begin tot en met hier. De meesten zijn toch wel vrij overtuigd van dat Bitcoin de technologische doorbraak en revolutie is. Dat daar de waarde zich zal gaan ophopen en dat dat als winnaar uit de bus gaat komen. Die cijferen niet alle andere coins af of zeggen dat dat per se onzin is. Alhoewel er een stukje, de Bitcoin maxis die dat altijd natuurlijk zullen zeggen, dat alle andere dingen shitcoins zijn. Nou, mogen ze zeggen. Alleen de mensen die gewoon er grondig over nadenken, lijken meer voornamelijk op Bitcoin te zitten en houden dan een kleine reservering van, nou ja, misschien zijn er een handjevol andere munten die een bepaalde niche weten te vervullen, waarbij die blockchain wel boeiend is, want het is een database waar iedereen in kan.
Ja.
Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. En bij Bitcoin is het een hele dure database om bij te houden, want je mag alleen er iets inschrijven als je ook proof of work levert, dus computerkracht daarvoor spendeert. En veel van die andere blockchain ideeën, in 2017 waren er grote instituten die allemaal nog zeiden, nou, blockchain technologie is de doorbraak, niet Bitcoin. En 5 jaar of 6 jaar later zijn er heel weinig grote bedrijven die serieus met blockchain iets doen.
Ja.
En gaat Bitcoin nog steeds steady. Er zijn wel use cases, alleen ze zijn niet zo super spannend of hebben niet de juiste incentives om echt van de grond te komen.
Welkom bij Goudquartz. Mijn naam is Bart Brans en in Goudquartz informeer ik u elke week over edelmetalen, ontwikkelingen in het monetair systeem en het relevante economische nieuws.
Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Goudquartz Gasten. Vandaag te gast bij Goudquartz Gasten, Michiel Brunet de Roche Brune.
Juist,
een adellijke naam. Met ook een hele mooie titel, namelijk Head of Private Trading bij BTC Direct. Michiel, ja, wij zijn elkaar denk ik voor het eerst tegengekomen, 1,5 jaar geleden misschien. We hebben wat events, Bitcoin events hebben we, nou, daar waren we allebei aanwezig. Ja. En ja, we zijn elkaar onlangs weer tegengekomen, ook bij een heel mooi event, namelijk bij Pioniers van Morgen, waar jij mocht spreken.
Ja.
En ja, op dat moment dacht ik, ik wil Michiel heel graag ook een keer spreken. Want ja, we leven in een hele mooie en ook interessante tijd. Maar het begint natuurlijk even bij de vraag of jij jezelf wilt voorstellen.
Zeker Bart, dankjewel voor de uitnodiging. Even goed om nog op te merken, ik wilde je nog hartelijk danken voor de manier waarop je mijn vraag bij Pioniers van Morgen wist te beantwoorden. Want die wilde ik beantwoorden, maar toen ging de microfoon door naar jou. En ja, hoe jij de vraag beantwoord had ik volgens mij niet beter kunnen doen.
Nou, dan moet je natuurlijk wel even met de kijkers delen. Wat was die vraag ook alweer?
Was volgens mij een vraag uit de zaal. Iets over de angst dat Bitcoin eventueel verboden zou worden. En jij wist dat duidelijk uit te leggen dat die kans aanwezig is, maar zeer veel kleiner aan het worden is in de loop der jaren.
Ja.
Dus top gedaan.
Gaan we straks misschien nog even op in. Maar goed, ik
blijf een leuk thema.
Ja, precies.
Ja. Dan over mezelf. Ik kom eigenlijk uit de traditionele financiële wereld. Ik ben mijn carrière begonnen met het verkopen van uitvaartverzekeringen. Stond me eigenlijk, naarmate ik dat product beter begon te begrijpen, best wel een beetje tegen, want volgens mij heeft niemand een uitvaartverzekering nodig. Dan kan je dat veel beter met een ORV oplossen. Maar dat terzijde, dat doe ik niet meer. Heel kort op de ondernemersstoel gezeten. Een jaartje of 2. Dat is geen succes geworden. Ook niet vreselijk in tranen geëindigd. Maar niet succesvol doorgegaan met ondernemen. En toen weer teruggegaan de traditionele financiële dienstverlening in. Voornamelijk op het gebied van levensverzekeringen, leningen en later ook hypotheken. Ik heb in de eerste ronde ook nog wel wat het ontwoekeren van woekerpolissen gedaan. Want de woekerpolisaffaire is wel natuurlijk alweer heel lang geleden, maar bij sommige mensen nog wel vers in het geheugen. Dus ik ben eigenlijk altijd bezig geweest met de financiën van mensen verbeteren. Of dat nou was op het besparen van dingen, gewoon de structuur beter inrichten, leningen herfinancieren. En daardoor veel inzicht gekregen in de psyche van mensen als het gaat over financiële zaken. Spoiler alert, En financiën eigenlijk helemaal niet zo heel leuk. Want het is voor veel mensen gewoon best complexe materie. Mm-hmm. Zitten ze eigenlijk helemaal niet op te wachten. Mensen hebben gewoon een inkomen, hebben uitgaven. En willen graag dat er meer binnenkomt dan dat er uitgaat. Maar ja, als je bijvoorbeeld met een lening zit vanwege een issue wat er op enig moment opgelost moest worden. Ja, vind je het wel fijn om dat op een zo goedkoop mogelijke manier daarna weer af te kunnen betalen.
Ja.
Maar je merkt dat niemand er echt zin in heeft, omdat niemand het echt goed begrijpt. En eigenlijk toen ik met die leningen en hypotheken bezig was, was voor het eerst in mijn privéleven dat ik een keer wat serieuzer geld begon te verdienen. En ook dacht van ja, ik moet wel een keer gaan investeren. Want de inflatie is iets wat over een mensenleven gewoon gigantisch je vermogenspositie onderuit haalt. Een mooie anekdote daarover, dat komt er eigenlijk weer uit het tijdperk van de uitvaartverzekeringen. Ik weet niet of je een beetje bekend bent met de uitvaartverzekering of wat je zegt.
Nou, voor mij, maar ook voor de kijker, wellicht toch goed om dat, om dat even toe te lichten.
Nou, kort gezegd heb je twee varianten. Je hebt een natura-uitvaartverzekering, daarbij verzeker je de diensten. En je hebt een kapitaal-uitvaartverzekering. Dan verzeker je een bedrag waarmee je dan helemaal naar eigen inzicht zo'n uitvaart kan betalen. Als jij dat in 1940, 50, 60 een keer een uitvaartkapitaalverzekering hebt afgesloten, dan was dat destijds voor een bedrag van 100 florijnen, 200 florijnen. En dan moet je dus je hele leven lang, om de 10 jaar, 5 jaar, 15 jaar, moet je dus extra kapitaal gaan verzekeren, omdat ja, die uitvaart altijd maar duurder wordt. Of je euro's, je florijnen minder waard worden, op een gegeven moment omgezet naar euro's. En ik weet nog heel goed dat ik op een gegeven moment echt een oude man een gesprek had. Die was al echt oud, voor verzekeringstermen echt oud, dus 65, 70. Dat is een beetje het laatste dat je nog iets kan verzekeren, omdat je basically bijna overlijdt.
Mm-hmm.
En die zei, ja, ik heb hier nog een verzekeringspolis die mijn vader voor mij gestart was. Dat heeft ooit in 1930 uit mijn hoofd, ik weet niet de exacte jaartallen, maar had iemand tegen hem gezegd, nou kan je beter nu alvast beginnen met verzekeren voor je kind, want dan is dat mooi altijd geregeld, hoeft het kind daar nooit zich zorgen om te maken. Dus dan zie je een polis, een vergild document, met de poliskosten van 2,5 cent per week. Dus dan kwam er een mannetje langs die elke week 2,5 cent kon ophalen. En dat was dan voor 100 florijnen de uitvaart verzekerd. Ondertussen, heel veel herverzekeringsmomenten later, vraagt die man aan mij, is dat gewoon nog een geldig verzekering? Nou, dat is wel zo. Die verzekering is natuurlijk keer op keer herverzekerd, overgenomen door verzekeraar, et cetera.
Mm-hmm.
Maar ja, die verzekering is dus zeg 45 euro waard geweest op het moment dat die man een keer is overleden. Maar zijn vader heeft er wel 30 jaar premie voor betaald.
Poh.
Dat was wel echt voor mij een moment dat je denkt, poh, je zal maar 30 jaar lang aan iets echt betalen. Een betekenisvol bedrag in jouw persoonlijke financiën. Omdat je je kind goed op weg wil helpen. En dan zit dat kind 50 jaar later als oude man weer bij een of andere verzekeringsman te bepalen hoe die zijn uitvaart moet gaan verzekeren. En of dat nog wel bij te verzekeren valt op zijn 70. Nou ja, dat was een van de dingen waardoor ik wel aan het denken ben gezet van, goh, het is wel echt belangrijk dat je je financiën vooral over lange termijn heel goed inricht.
Ja.
Waardoor ik dus ook dacht, ja, ik kan niet alles gewoon op een spaarrekening gaan zetten. Want dan ga ik eigenlijk dat pad van die meneer op dat je over een mensenleven gewoon het niet handig aanpakt. En dat je dus meer geld over weg ziet stromen qua koopkracht dan dat je er echt wat aan hebt. Dus toen begon ik langzaamaan een beetje na te denken over investeren. Nou, eerst wat aandelen, staatsobligaties. Hè, vanuit de, ik heb al die WFT-diploma's, dus dat zijn altijd de brave. Hè, staatsobligaties zijn hele, hele betrouwbare, hele goede, risicovrije manieren om te beleggen.
Mm-hmm.
Maar goed, je bent jong, dus je wil ook behoorlijk in aandelen. En toen kwam eigenlijk in de boeren van 2017, van Bitcoin heb ik dan over, kwam überhaupt de term Bitcoin voor het eerst op mijn pad. Ik had gewoon daarvoor er nog nooit van gehoord. Veel mensen denken dan van ja, ik ben veel te laat bij Bitcoin. Ik heb veel te laat van gehoord. Ik ben gewoon te laat. De rek is er al lang uit. Ik wil het niet hebben. Precies wat ik ook dacht in 2017. Want ik zag die koers, tegen de tijd dat ik het zag, was het volgens mij al tussen de 10.000 en 15.000. Daartussen was ook, gingen de stijgingen behoorlijk hard. Dan begint de AFM te waarschuwen van, nou ja, je moet vooral oppassen voor Bitcoin. Toen dacht ik, wow, want het is een bubbel. Nou, ik dacht, ja, toegegeven, op dat moment had het wel behoorlijke bubbelkarakteristieken. Het was een hype. De percentages winst waren, of waardevermeerdering waren zoveel per dag, dat je inderdaad wel denkt, dat zou wel eens een hype kunnen zijn. Maar toen ging ik wat meer in dat Bitcoin verdiepen. Toen dacht ik, maar waarom is dit dan in 2013 ook al een hype geweest? En toen was het ook al een bubbel. Toen dacht ik, ja, bubbels zijn doorgaans, daar ben je even na gaan zoeken, bubbels zijn doorgaans één keer. Het is niet alsof je een keer een bubbel hebt en een half jaar later of 4 jaar later denkt, laten we deze bubbel nog eens een keer gebruiken. Dat narratief van het is een bubbel en het is waardeloos en het is puur speculatie, dat ging er bij mij gewoon niet helemaal in. En toen ben ik basically begonnen met me daarin te verdiepen. En eigenlijk heeft dat thema me gewoon nooit meer losgelaten. Van alle vragen die je rondom Bitcoin kan hebben, wil ik overal het antwoord op weten. En of dat een goede investering zou zijn voor mezelf. Ik heb destijds, nee, dat is niet helemaal waar. Ik ben een klein beetje begonnen voordat de bubbel klapte. Toen dacht ik, ja, het ziet er zo bubbelig uit. Het was toen destijds ook helemaal niet zo heel makkelijk om Bitcoin te kopen. Uiteindelijk een Coinbase-account heeft toen hulp geboden. En later, nadat het gecrashed was, dacht ik, oké, dan zou het nu ook wel echt richting nul moeten gaan. Want ik kan me niet voorstellen dat iets in 2013 crasht, in 2017 crasht, en vervolgens gewoon weigert stuk te gaan. Dan is er gewoon iets anders aan de hand. Dan moet er iets fundamenteels zijn waardoor dit gewoon wel een hele relevante ontwikkeling is of iets dergelijks, die de mainstream media hier niet goed zien. Want als het gewoon puur een bubbel was, dan zou het toen wel echt klaar geweest moeten zijn. Dus vrolijk doorgewerkt in leningen en hypotheken. Eerst puur in eigen tijd natuurlijk. Zoveel mogelijk lezen, luisteren, podcasts, video, YouTube-video's, je kent het wel. Cryptocast luisterde ik destijds nog heel braaf elke week. Tot ik dat op een gegeven moment ook niet genoeg meer vond en alle Engelstalige podcasts afging. Ik zat al een tijdje te aanzien van, kan ik niet een keer een stap maken naar een crypto bedrijf? En gelukkig kwam er in, volgens mij 2020, bij BTC Direct een vacature vrij. Zij zitten in Nijmegen. Ik woonde ook in Nijmegen, dus dat was helemaal een mooie stap. En ik heb daar gesolliciteerd om bij private trading aan de slag te gaan.
En nu ben je head of private trading bij BTC Direct.
Precies.
Hoe je daar terecht bent gekomen, dat heb je net verteld. Maar wat houdt dat in?
Bij private trading, bij BTC Direct, zorgen we voor de wat rijkere klanten, kort door de bocht. Aan de ene kant met heel veel service. Je hebt direct iemand die je kan spreken. Je krijgt allerlei uitleg op het moment dat je dat zou willen of nodig hebt. Maar ook het daadwerkelijk uitvoeren van grotere transacties voor klanten. Praten we boven de 50.000 euro per losse transactie. Die voeren wij op een over-the-counter methode uit, dus OTC. Die term hoort men links en rechts in podcasts wel eens vallen dat de grote jongens, ja, die doen dat dan via een OTC-deal. Dat klinkt, of het nou schimmig of spannend of achterkamertjeachtig klinkt. Het is in ieder geval niet publiekelijk zichtbaar, die over-the-counter-deals. Waarom is er een vraag naar over-the-counter-markt en waarom bestaat die over-the-counter-markt? Een soort van secundaire markt bij crypto, maar volgens mij ook gewoon bij aandelen en dergelijke. Weet ik niet helemaal zeker trouwens. Maar bij crypto is het in ieder geval heel duidelijk. Als je het hebt over een bitcoin aankoop, dus een spot bitcoin aankoop. Dus je koopt daadwerkelijk ergens bitcoin die je dan, of dat het eerst bij het platform is, of dat het meteen naar je eigen wallet gaat. Dat is even niet zo heel relevant, maar dat doe je via een orderboek. Er zijn heel veel orderboeken wereldwijd. Hè? Heel veel exchanges hebben een eigen orderboek. Niet allemaal. Wij bij BTC Direct maken gebruik van heel veel andere orderboeken. Dus we hebben er zelf geen. Wij maken momenteel gebruik van andermans orderboeken. Dus als iemand bij ons Bitcoin koopt, kijken wij waar op dat het beste kan gedaan worden. En dan doen we dat. Maar er zit altijd ergens een orderboek waarbij transacties klaar liggen beneden de huidige koers en transacties boven de huidige koers. Stel dat je zegt, de Bitcoin-koers is nu precies $29.000. Dan liggen er ook orders klaar voor 29.050, 29.100, maar ook de andere kant op. Dus 28.950, 28.900. Als jij nou aankomt, Bart, je verkoopt een heleboel goud en je zegt, we gaan even force Bitcoin in en jij komt met 500.000 aan. Ja, als jij in één keer met 500.000 in een gemiddeld orderboek aankomt, dan en je wil aankopen, dan is misschien jouw eerste 50.000 nog redelijk, de koers nog redelijk. Dan zit dat nog rond die 29.000. Maar dan begin je al misschien 29.010, 29.020, 30 te betalen. Jouw volgende 50.000 wordt dat eigenlijk alleen maar erger. En als je echt gewoon je volle 500.000 in één keer wil doen, dan is uiteindelijk de gemiddelde prijs die je per bitcoin betaald hebt misschien 29.100 of 29.300. Dat valt heel moeilijk te zeggen, omdat dat per orderboek, per moment, per volatiliteit verschillend is. Je ziet dat als mensen de cryptomarkt een beetje volgen, zie je soms ook wel eens dat er binnen één orderboek, bijvoorbeeld bij Binance, in één keer de koers veel hoger of veel lager is, echt in een fractie van een seconde. Dat betekent dat er iemand daar een spot order heeft gedaan die veel te groot is. Of dat nou 500.000 is of 50 miljoen of 500 miljoen, is wisselend hoe groot die order dan is geweest en hoeveel impact dat heeft. Mm-hmm. Maar basically koop je gewoon alle liquiditeit die klaar ligt in zo'n orderboek, koop je in één keer op. En dan schiet de prijs daar gigantisch omhoog of gigantisch omlaag. Ja, dan is altijd de vraag die wel boeiend is, is dat bewust gedaan of is dat een foutje geweest? We noemen dat ook wel een fat finger fuck-up, als ik dat zo mag zeggen. Betekent gewoon, kan zijn dat iemand gewoon net even een komma is vergeten, een paar nullen te veel heeft gebruikt en op enter heeft gedrukt.
Ja.
Ja, en dan gebeurt dat. Of, en dat zijn, daar wordt natuurlijk veel over gespeculeerd, is er iemand die iets weet wat de rest niet weet.
Ja.
En koste wat kost, maakt niet
zijn
uit
hoeveel. Zijn order wil vervullen.
Precies. En dat verschil, hè, dus waar we het net over hadden, dat je van 29.000 naar 29.200, 300, whatever gaat, dat noemen ze slippage. Dan nemen ze die slippage voor lief en denken ze, ik moet nu gewoon alles verkopen. Of ik moet nu gewoon kopen en ik heb geen tijd of ik heb geen route via een OTC-deal. Dus dan maar via het spot orderboek, get me out of get me in. Ik wil het gewoon nu per se doen.
Ja.
En die nemen dan die koersreactie voor lief. Maar het kan ook weer zijn, als je kwade tongen zouden kunnen zeggen, je bent bewust de prijs aan het manipuleren. Ja. Stel je weet van een vriendje of een vijand dat hij een bepaalde positie heeft met leverage, dat als hij onder een bepaald niveau komt, dat hij geliquideerd wordt. Kan het interessant zijn om je tegenstander
uit te stoppen.
Uit te stoppen, inderdaad. Daar zijn weinig regels tegen momenteel binnen crypto. Los van of die regels er wel zouden zijn, kan nog steeds gebeuren. Alleen als de vraag of daar iemand voor gepakt wordt. Heel mooi verhaal over spotorderboeken en OTC-deals. Maar in de basis, als mensen dus grote transacties willen doen, en die hebben wij ook bij BTC Direct, dan wil je dat via een OTC-deal doen, omdat je gewoon meer bitcoin voor je euro's krijgt, of de andere kant op, meer euro's voor je bitcoin.
Ja.
En als we dan kijken naar wie het soort klanten zijn die wij dagelijks helpen, heb je aan de ene kant veel mensen uit de traditionele wereld die gewoon best wat geld hebben en crypto in willen. Nou, die willen professionele begeleiding. Die willen bij een kantoor langs kunnen komen. Die willen iemand kunnen spreken waar ze met al hun vragen terecht kunnen. En ze willen, als ze dan met een groot bedrag aankomen en dat om wat voor reden ook in één keer willen kopen, willen ze niet die slippage hebben. Dus willen ze dat op een professionele manier afgehandeld hebben. Nou, dan helpen wij met de aankoop. Soms moeten we nog de opslag helpen opzetten. Maar ook een boel crypto-rijken, dus vaak wat jongere mensen die in de afgelopen 10 jaar handige dingen hebben gedaan met crypto en daar heel veel geld aan verdiend hebben, die willen vaak op enig moment toch gewoon een groter huis kopen of iets dergelijks. Ze zeggen ze, ja, Michiel, ik heb zoveel miljoen daar staan, maar ik moet een huis kopen van 2, 3 miljoen, noem een mooi getal. Wat denk jij dat slim is? Is het wijs om het nu allemaal in één keer te verkopen? Of zeg je, nou ja, we gaan het in stapjes verkopen.
Mm-hmm.
En daar komt het compliance stuk toch heel erg bij kijken, dat BTC Direct een Nederlands bedrijf is,
Voldoet aan alle wet- en regelgeving.
Ja, voldoet aan alle compliance dingen. Want vooral als jij crypto-rijk bent en je hebt 10 jaar lang alles gedaan. Airdrops, staking, yield farming, mining, nou, leverage bets. Je hebt van alles gedaan. Ga maar eens aan de compliance afdeling vertellen van, joh, ik ben ooit met 10, 50k ingestapt en ik heb nu 3 miljoen.
Ja.
Ja, wij hebben een afdeling zitten die snapt wat er allemaal gebeurd is. Die weet welke documenten ze moeten hebben van welke trades, zodat ze kunnen hardmaken. Oké, je bent met zoveel euro's erin gegaan. Je hebt dit, dat, zus, zo gedaan. Wij snappen dat jij nu zoveel waarde hebt.
Ja.
Als onze compliance afdeling daar dan akkoord op geeft, dan kunnen we zo'n verkoop doen. Maar goed, jouw ING of je Rabo of je ABN. Dat is trouwens wel leuk om straks nog over die Rabo-uitspraak te hebben. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Even tussendoor.
Heb ik gezien.
Nou, misschien zo. Maar die banken gaan ook vragen van, joh, hoezo komt er 3 miljoen euro op jouw rekening?
Ja.
Dan zien ze dat het bij BTC Direct vandaan komt. Dan denken ze, oh ja, die hebben in ieder geval ook diezelfde WWFT-verplichtingen als wij. Dan gaan ze alsnog wel documenten opvragen. Maar dan kan die klant dezelfde documenten die ze bij ons hebben aangeleverd naar de bank sturen.
Ja.
Dan is een bank toch al sneller geneigd om daar akkoord op te geven dan als het van een Aziatische exchange vandaan komt waar helemaal niks gedaan wordt aan compliance. En het zou nog kunnen dat je notaris ook nog weer aan je gaat vragen van, joh, hoezo kan jij als 35-jarige 3 miljoen cash aftikken voor deze woning? Leg dat eens even uit. Nou, zeg je hetzelfde stapeltje documenten wat je dan doorstuurt.
Nou, hele interessante, tot nu toe in ieder geval, hoe je op je plek bent gekomen en wat je doet. Vind ik toch altijd interessant om ook even in de persoonlijke motivatie te duiken. Want je gaf net al even aan, nou ja, je bent op vrij jonge leeftijd dan middels die uitvaartverzekeringen erachter gekomen. Het is belangrijk om je eigen financiën op orde te hebben. Mm-hmm. Dus je moet investeren. Daar komt het uiteindelijk op.
Je wordt gedwongen door het huis.
Je moet investeren om inflatie tegen te gaan, want je raakt je koopkracht gewoon kwijt.
Ja.
Dan kom je Bitcoin tegen en dat fascineert je.
Ja.
Wat daarin heeft jou zo gefascineerd? En nou, nu als head of private trading bij BTC Direct is die fascinatie blijkbaar of nog steeds aanwezig. Misschien zelfs wel nog groter dan dat hij ooit is geweest. Ja. Wat heeft jou zo aangetrokken om in ieder geval je carrière te wijden aan Bitcoin?
Ja, dat is natuurlijk wel, in de ogen van mijn ouders een riskante switch. Die waren trots aan al hun kennis aan het strengen. Mijn zoon is hypotheekadviseur, vond ze fantastisch. En daarna zit mijn zoon werkt bij een cryptobedrijf. Dat was toch had minder glans. En dan maakt zich wel zorgen van, gaat dat wel goed? He, want wie weet of Bitcoin er over x aantal jaar nog bestaat.
Ja.
Wat voor mij echt zeg maar een van de echte triggers was om echt er diep in te duiken, is het idee van digitale schaarste. Je bent op zoek naar investeringsmogelijkheden. Dat was ik in ieder geval. En dan ga je kijken naar wat zijn dingen die over tijd, lange tijd, meer waard worden. Nou, dingen waar er niet veel van gemaakt worden. Of dat nou baseball cards, kunst, klassieke auto's, whisky, horloges, goud, zilver. Iets wat niet zomaar uit het luchtledige bijverzonnen kan worden. Dat was in ieder geval 5 jaar geleden. Hè, met die asset inflation die we toen heel veel zagen. Huizenprijzen die stegen. Heel logisch dat dingen die niet snel bijgemaakt worden, dat die in waarde vermeerderen, omdat er wel snel fiat geld bijgemaakt wordt. Dan was voor mij wel echt de vraag van, hoe weet ik nou zeker dat dit systeem, deze munt, dit netwerk aan gegevensoverdracht eigenlijk. Want ja, wij noemen het een munt en Satoshi noemde het een munt, maar je kan het ook iets anders noemen. Maar goed, het wordt als munt gebruikt. Hoe weten we nou zeker dat die 21 miljoen, dat de harde limiet is? En hoe gaat dat in zijn werk? En dan ga je daarna je afvragen van, oké, maar als dit echt zo'n goed geld is, waarbij alle overheden compleet hun macht over het geldsysteem kwijtraken, gaan ze dat vast en zeker verbieden. Dat zal vast en zeker gebeuren. Nou, dat was een hele, vond ik een hele reële zorg destijds. Ik vind dat die zorg nog steeds altijd in het achterhoofd moet blijven. Want dat zou wel vervelend kunnen zijn voor Bitcoin als er een gecoördineerd verbod van alle overheden wereldwijd tegelijk zou plaatsvinden. Zou het behoorlijk lastig worden voor Bitcoin. Mm-hmm. Dus er zijn gigantisch veel beren op de weg te bedenken. Die waren er toen ook allemaal al te bedenken. En ik wilde eigenlijk gewoon uitvogelen. Ja, basically of ik een goede investering aan het doen was. Van, is dit systeem nou zo robuust? Is dit nou zo goed? En wat zou, zeg maar, aan de ene kant wil je de risico's in kaart brengen. Wil je proberen te doorgronden om zelf een beslissing te kunnen maken van hoe extreem zijn die risico's? Hoe aannemelijk zijn die beren op de weg? Aan de andere kant wil je begrijpen, wat is de potentiële upside? Want mensen vinden het fantastisch om prijsverwachtingen te doen en dergelijke. En die worden vaak als hoog of outlandish hoog gezien. Maar als je er heel lang over nadenkt en je beseft dat fiat onbeperkt bijgedrukt kan worden, zou in zekere zin de waarde van een bitcoin ook, nou, oneindig is zo'n raar getal. Dat is geen getal, maar is ook een rare term om te gebruiken. Maar als fiat oneindig bijgedrukt blijft worden en bitcoin blijft gewoon doen wat hij nu de afgelopen 15 jaar gedaan heeft, dan kan je op een gegeven moment geen nummer meer achter de waarde van één bitcoin plakken. Mm-hmm. Nou, de bitcoiners noemen dat dan hyper-bitcoinization. Dat klinkt af en toe een beetje fairyland, la-la land, want dan is alles beter in de wereld en alles opgelost. Dan denk je al bij vooraf, ja, dat klinkt zo utopisch allemaal. Daar ben ik een beetje voorzichtig mee met daarin meegaan. Maar het valt ook niet uit te sluiten. En de fascinatie met Bitcoin is eigenlijk het uitzoeken de hele tijd en op waarde schatten van hoe serieus zijn die risico's nou? Worden die groter of kleiner? En hoe serieus is die upside nou? Wordt die groter of kleiner? En hoe meer ik me erin verdiep, ik ben de hele route van monetaire geschiedenis afgegaan van, ja, wat is geld? Wanneer wordt er geld een goed geld? En ik blijf er maar op uitkomen dat ik nu elke keer, ja, dat ik positiever ben dan toen ik begon met Bitcoin. Het kan ook wel zijn dat je iets leest en denkt, nou oké, dit is wel slecht voor Bitcoin, of dit zou een potentieel risico zijn, dan ga je dat weer uitvogelen. Maar goed, daar blijf je dus mee bezig. En er blijven weer nieuwe routes van, ja, interesse ontstaan. De hele energiemarkt is er, daar kunnen we zo 3 uur lang over praten. KPMG heeft daar nu net een mooi rapport over uitgebracht. Dat Bitcoin niet zozeer vervuilend is of slecht voor het milieu, maar dat Bitcoin juist op het gebied van ESG een prima investering is, omdat het ook op allerlei manieren uitstoot zou kunnen verminderen. Even los van of je dat boeiend vindt of niet. Maar narrative-wise helpt het wel dat Bitcoin toch wellicht wel goed voor het milieu blijkt te zijn, in plaats van alleen maar energie verbruikt om het netwerk veilig te houden. Mm-hmm. Dus die fascinatie met Bitcoin laat me gewoon niet los. Puur op basis van uitvogelen van, is dit nou een goed idee, ja of niet, ja of nee? Blijf ik steeds meer overtuigd worden van dat het een heel goed idee is en dat de waarschijnlijkheid dat de waarde blijft stijgen eigenlijk alleen maar toeneemt. Wat een onderdeel daarvan is, dezelfde reden is waarom mensen niet zo van investeren houden. Er zijn helemaal niet heel veel mensen die investeren, omdat het een ver van hun bedshow is. Voor de gebruikelijke investeerder nu is Bitcoin nog een heel ongrijpbaar, ontastbaar ding waar ze van alles over lezen in de krant, die over het algemeen negatief of op headlines zijn belust. Helemaal niet op een grondige analyse van, joh, is het een goed idee om wel of niet in Bitcoin te investeren? Dus heel veel mensen ontbreekt het aan gedegen kennis over, wat is dat netwerk? Hoe robuust is dat netwerk? Hoe moeilijk is dat netwerk eigenlijk aan te vallen? Bijna niemand die weet dat Bitcoin een uptime van 99,989% heeft momenteel. Fascinerend. Het is gewoon ongelooflijk dat een computersysteem, toegegeven in het begin hebben we twee keer een kleine bug gehad, 2010 en 12, allebei binnen een half uur opgelost volgens mij. En vanaf dat moment gewoon altijd aan het werk. Gewoon nooit ook maar een hiccup of geen pinstoringen, geen problemen. Het werkt gewoon echt altijd. En dat weet bijna niemand. Dat is ook niet zo'n heel boeiend krantenartikel. Het zou wel een goed krantenartikel geweest moeten zijn of moeten zijn. Bitcoin heeft al 10 jaar een uptime van 100%.
Ja.
Maar dat zien we niet in de media voorbij komen. Dus ik vind het leuk om aan mensen uit te leggen al die dingen die ik heb uitgezocht. Al die rapporten die ik gelezen heb. Al die informatie die ik heb nagezocht. Bij al die informatie moet je de bron op waarde schatten. Mm-hmm. Uiteindelijk denk ik van ja, als je iets echt goed wil doorgronden, moet je erin gaan werken. Want dan leer je pas echt het klappen van de zeep kennen.
Ja.
Zo opmerkelijk dat voordat ik naar BTC Direct ging, ik net als bijna iedereen denk van Bitcoin klinkt heel goed, is fantastisch. Misschien wordt het wel verboden, we weten het niet. Maar ja, ik ben best laat bij het feestje. Ze hebben ook allemaal andere munten die ook af en toe fantastische stijgingen hebben. Is dat niet iets waar ik misschien in kan stappen? Want worden die, is dat misschien beter dan het origineel? En hoe meer mensen je spreekt, die zeg maar echt de experts zijn, dus die echt alles hebben meegemaakt vanaf begin tot met hier, de meesten zijn toch wel vrij overtuigd van dat Bitcoin de technologische doorbraak en revolutie is. Dat daar de waarde zich zal gaan ophopen en dat dat als winnaar uit de bus gaat komen. Die cijferen niet alle andere coins af of zeggen dat dat per se onzin is. Alhoewel er een stukje, de Bitcoin maxis die dat altijd natuurlijk zullen zeggen, dat alle andere dingen shitcoins zijn. Nou, mogen ze zeggen. Alleen de mensen die gewoon er grondig over nadenken, lijken meer voornamelijk op Bitcoin te zitten en houden dan een kleine reservering van, nou ja, misschien zijn er een handjevol andere munten die een bepaalde niche weten te vervullen, waarbij die blockchain wel boeiend is, want het is natuurlijk gewoon een hele, het is een database waar iedereen in kan.
Ja.
Als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. En bij Bitcoin is het een hele dure database om bij te houden, want je mag alleen er iets inschrijven als je ook proof of work levert, dus computerkracht daarvoor spendeert. En veel van die andere blockchain ideeën, in 2017 waren de grote instituten die allemaal nog zeiden, nou, blockchain technologie is de doorbraak, niet Bitcoin. En 5 jaar of 6 jaar later zijn er heel weinig grote bedrijven die serieus met blockchain iets doen.
Ja.
En gaat Bitcoin nog steeds steady. Er zijn wel use cases, alleen ze zijn niet zo, ja, super spannend of hebben niet de juiste incentives om echt van de grond te komen.
Hey, sorry voor de onderbreking, maar ik wil even iets aankaarten. Wist je dat we bij GoldRepublic een spaarplan hebben? Met ons spaarplan beleg je automatisch elke maand in fysiek goud, zilver of platina. En dit kan al vanaf €50. En als jij nu een spaarplan opent, krijg je elke maand 50% korting op jouw transactiekosten. Dus waar wacht je nou nog op? Klik nu op de link voor meer informatie.
Terwijl op zich is het wel een logisch idee dat je een ledger hebt waar je allemaal in kan kijken. Ook voor andere dingen kan dat nuttig zijn. Alleen tot op heden komt dat maar heel
Het is vaak een oplossing op zoek naar een probleem.
Ja dat zeker bij veel van die andere munten. Want er zijn er nu 20.000.
Ja.
Nou, ik zeg niet dat alles onzin is, maar stel dat er 100 overblijven, dan zou ik al verbaasd zijn, want de meesten proberen iets in financiën te doen.
Ja.
Maar goed, laten we een open blik houden, maar in mijn optiek is Bitcoin de koploper zonder twijfel.
Ja. Nou ja, misschien toch leuk om dan nog even te kijken naar een paar dingen, namelijk 1, de rol van overheden. Ja. Nu natuurlijk volop ook bezig met het ontwikkelen van een central bank digital currency. Een valuta, fiat valuta.
Ja.
Maar wel gebruikmakend van blockchain technologie. Dan wellicht ook grote instituten. Nou, onlangs bekend geworden, misschien goed om even te noemen. Het is vandaag dinsdag 8 augustus. Maar er hebben ook een aantal hele grote institutionele partijen onlangs gezegd, nou, eigenlijk is Bitcoin toch wel interessant om in ieder geval te overwegen in een soort investeringspakket met niet de minste, namelijk bijvoorbeeld BlackRock. Ja. Hoe zou je die tegenover elkaar willen zetten? Namelijk de dreiging die veel overheden zien in Bitcoin, ons daar ook voor waarschuwen, maar wel zelf bezig zijn met de central bank digital currency. Ja. En dan daartegenover hele grote instituties die zeggen, ja, wij gaan waarschijnlijk toch ook kijken of we misschien iets met een ETF kunnen gaan doen.
Ja, een hele interessante vraag. Ik ben blij dat ik de mogelijkheid heb om daar wat over te zeggen. Voornamelijk als we het hebben over de CBDC en Bitcoin. Die kunnen in mijn optiek niet verder van elkaar afstaan als we het hebben over kenmerken. Daartussen, stel we zetten hier Bitcoin, daar zetten we goud. We zetten dan hier in het midden cash, dus gewoon fysieke briefjes. Daarna het girale of gartale geld in beheer van onze commerciële banken. Dan gaan we daarna nog verder aan die kant gaan we de CBDC of de digitale euro zetten. Als we het hebben over een oplossing op zoek naar een probleem, zeg ik dat goed? Dan hebben ze de digitale euro. Want DNB, ECB, niemand weet een coherent eerlijk verhaal te formuleren over waarom we die CBDC nodig zouden hebben. Want ze zijn, om een of andere reden benoemen ze geen van allen dat Bitcoin een bedreiging is en ze daarom een CBDC moeten maken. Misschien zou dat ook een zwaktebot zijn of iets dergelijks. Maar in ieder geval de marketingafdeling van de digitale euro heeft zeker besloten om dat niet te noemen. Alhoewel je best wel op de achtergrond kan merken, voelen, inschatten dat dat wel degelijk meespeelt. Kijk, in 2008... bankencrisis, iedereen heeft dat nog vers in het geheugen staan. De banken waren stout geweest, hadden te veel risico genomen en wij als burgers moesten het oplossen. Nou, vindt iedereen behoorlijk vervelend, want in onze ogen hebben bankiers allemaal een heleboel geld, ook nog eens ons geld. En dan maken ze er een potje van en in plaats van dat ze zelfs bij normale bedrijven die failliet gaan, ja, op de blaren moeten zitten en zelf weer iets anders moeten gaan doen, moeten we deze mensen opeens, of deze instituten opeens redden met belastinggeld. Dat vindt niemand in de bevolking leuk. Dus er zijn een paar initiatieven in Nederland geweest. Van, nou ja, wij willen een veilig alternatief voor die banken. Want die banken zijn zo stout. Die gaan altijd weer risico's zoeken. En ze maken er altijd een potje van. En ze wachten totdat de volgende keer dat misgaat. Dan gaan we opeens naar een CBDC. En dan komen ze met een verhaal. Ze, de Nederlandse bank. Dat het is om mee te gaan met de technologische ontwikkelingen. Namelijk, we willen een digitaal cash maken. DNB mag daarover rente vangen, maar wij niet, want dan lijkt het niet op cash. Want op cash krijg je ook geen rente. Fantastische argumentatie. Maar we mogen er ook niet te veel mee sparen. Want dat zou, er wordt ook niet heel helder gedaan over waarom dat opeens eruit is. Want in al die initiatieven die de Nederlandse politiek heeft aangedragen, wordt altijd gesproken over sparen en betalen of betalen en sparen. Het rapport van de WER spreekt er ook over. En nu last minute wordt opeens het spaargedeelte eruit gehaald. Zijn ze ook niet heel open en eerlijk of open en transparant over waarom dat eruit is. Voelt iedereen wel aan dat het is omdat er anders te veel kapitaal van banken naar die CBDC zou vloeien. Mm-hmm. Dan gaan we nog, dus even los van dat, bij het huidige girale systeem hebben de banken heel veel voor het zeggen. En hebben we dat inflatieprobleem. Want het geld wat die banken creëren, of dat naar de commerciële bank is of de centrale bank, er worden de hele tijd euro's of dollars gecreëerd. Ze hebben daar een vergelijkbaar issue. Dus die inflatie is bij de gewone euro's die we nu op de bank hebben staan aan de orde. Die inflatie is trouwens ook bij cash aan de orde. Alleen bij cash heb je in ieder geval nog het helemaal zelf voor het zeggen wat je ermee doet. Hè? Of ik het aan jou betaal, of in de winkel uitgeef, of aan dingen uitgeef waarvan je niet wil dat je vrouw weet dat je ze gekocht hebt. Dus een heleboel privacy die echt heel extreem goed is bij cash. Daarvan zou je ook kunnen zeggen, daar willen overheden van af. Behalve dat ze dan nu zeggen in het design, nee, we willen echt, we gaan state of the art privacy dingen doen. Echt, wordt supergoed. En we rollen tegelijkertijd ook een wetgeving uit dat cash bewaard zou moeten blijven. Omdat ze voelen dat dat uitroelen van dat CBDC heeft al behoorlijk wat tegenwind te pakken. In mijn optiek voelt het heel erg als toen Europa moest gaan lobbyen of marketen dat we een Europese grondwet zouden krijgen. Nou, zitten mensen gewoon niet op te wachten. En dan later wordt het alsnog ingevoerd onder een andere naam. En nu met het CBDC merk je ook, ja, mensen zitten er niet echt op te wachten omdat het een probleem is. Op zoek is naar een oplossing.
Een oplossing op zoek naar een probleem.
Precies, ja. Want ze denken, ja, we hebben hier fantastisch betaalgemak. Ja. Nou, zegt de centrale bank, ja, maar dat is niet overal in Europa zo. Maar goed, in de rest van Europa betalen ze graag met cash. Mensen hebben niet de vraag naar een overheidsgeld om op deze manier uit te rollen. Het is niet alsof daar mensen de straat op gaan van, oh, we willen meer overheidsgeld. Dan denk ik, ja, het is toch al overheidsgeld, want jullie printen toch, of de bank print het met jullie toestemming.
Ja.
Er zijn toch al regels over. Dus er heerst een heel groot gevoel terecht van, joh, wat is nou hetgeen wat jullie echt willen doen? En er is een heel lijstje aan dingen waarvan je zou kunnen denken, nou, dat willen ze wellicht wel doen. Alleen ze willen niet zeggen dat ze dat doen.
Ja.
En dan hebben we het inderdaad over, waar Arno wel eens het wel eens over heeft, die noemt dat als hoofdreden volgens mij, de mogelijkheid om negatieve rente te kunnen gaan hanteren. Of, en dat wordt nu nog weggezet als dat je een wappie bent als je daar überhaupt maar over praat, de mogelijkheid om het geld programmeerbaar te maken. Ja. Dat is absoluut out of scope. Ik was op een gegeven moment bij een lunch van DNB die over dat thema ging. Ze zei, nee, daar praten we niet eens over. En dan lees ik in een rapport van de ECB, van de BIS, de Bank of International Settlements, waar ook de ECB bij zit, letterlijk de tekst dat ze willen nadenken over hoe kunnen we nou een design maken dat het geld nu niet programmeerbaar is, die CBDC, maar dat als we dat in de toekomst zouden willen kunnen toevoegen, dat dat zonder al te veel problemen doorgevoerd moet kunnen worden. En dat dan wekt dat bij mij een enorm wantrouwen op, dat je denkt van, nou ja, blijkbaar is het toch niet zo heel erg out of scope als er verteld wordt. Dus dat rijtje met dingen die ze kunnen doen, alle transacties volgen, nee, dus privacy wordt state of the art. Maar het kan technisch gezien wel. En wellicht dat het nu niet ingevoerd wordt, of over 5 jaar. Maar het is gewoon heel aannemelijk dat er een keer een crisis komt, een keer iets komt wat zo erg is dat ze zeggen, nou, we gaan het nu toch doen. Als je de mogelijkheden binnen een bepaald systeem hebt om iets te doen, nou, dan wordt dat vaak uiteindelijk een keer gedaan.
Ja. Augustine Karstens van het hoofd van de BIS heeft natuurlijk eigenlijk al aangegeven. Ja, we willen eigenlijk een digitale equivalent van cash, maar dan met de mogelijkheid om zelf stimulerend effect te kunnen genereren, waardoor mensen het uitgeven aan waar wij willen dat ze het aan uitgeven. Ja, dat is een. Dat lijkt me gewoon in ieder geval het toegeven dat we toe moeten naar het programmeerbaar maken van zo'n central bank digital currency.
Ja, dat zij vinden dat we daar naartoe moeten.
Ja.
En dat wij, als je dat tegen de gewone man zegt, of tegen ons, hè, we hebben misschien iets meer kennis dan de gewone man over het thema. Ja, bij mij gaan de nekharen ervan overeind staan.
Absoluut.
Als je gedwongen wordt om iets te doen. Dat vond ik wel opvallend dat je net zei dat de CBDC ook gebruik zou gaan maken van blockchain technologie. En daar wordt ook dus nog wel in de perceptie van sommige mensen fouten gemaakt. Dat puur omdat iets in een blockchain staat, wil niet zeggen dat het de kenmerken en karakteristieken van Bitcoin heeft. Dus dat puur permissieloze, dat iedereen altijd een transactie kan doen en dat niemand die tegen kan houden, dat is puur het Bitcoin-netwerk. Dat niet aangevallen kan worden, omdat al die energie wereldwijd uitgegeven wordt. Er is geen kantoor waar je als overheid binnen kan stappen en zegt, deze transactie, die gaan we nu tegenhouden. Die gaat wat er ook gebeurt, ik wil dat er nu dit tegengehouden wordt. Die optie is er niet. Er is geen plek om druk uit te oefenen voor overheden. Daarom vind ik het wel heel belangrijk om Bitcoin helemaal hier te zetten en de CBDC helemaal daar.
Ja, want misschien dan toch goed om daar heel even op in te gaan. Ja. Want ik denk ook voor de kijker interessant. Je hebt namelijk permissieloze blockchains, maar je hebt verschillende soorten blockchains.
Ja. Nou ja, het makkelijkste is vaak om te beginnen met Bitcoin. Want dat is uiteindelijk de ontwikkeling,
standaard.
De gouden standaard zouden we kunnen zeggen. Bij Bitcoin is het zo dat iedereen volledig vrij staat om alles te doen wat het protocol toestaat. Dus van A naar B Bitcoin verzenden, Bitcoin minen, dus het binnenhalen van nieuwe Bitcoins door alle transacties goed te keuren, die aan de protocoldingen voldoen. En daar wordt op geen enkele manier onderscheid in gemaakt, want de mensen die aan het minen zijn, of de computers die minen, weten ook helemaal niet wie erachter zit. Niemand censureert dat, niemand kan dat censureren. Dat gaat gewoon, daar valt geen invloed op uit te oefenen. Dan ga je naar een ander systeem. Laten we dan even de CBDC-kant helemaal volledig permissie-blockchain. Ik weet niet wat de exacte term is. Maar je kan natuurlijk zeggen dat die functies die nu permissieloos worden gedaan, dat die alleen door de centrale banken gedaan zouden mogen worden. Dat zij de enige zijn die transacties verwerken. En dus ook de transacties kunnen blokkeren, tegenhouden, et cetera. Dan ben je dus al de karakteristieken van Bitcoin compleet kwijt. Alleen heb je dus een klein stukje wat ze wel daar handig doen, is dat iedereen alles kan zien. En dat je basically allemaal in hetzelfde Excel sheet zit te werken voor de beeldvorming. Alleen de mensen die instituten zijn die een sleutel krijgen, mogen in dat Excel sheet werken. Terwijl Bitcoin kan iedereen in, als hij zich maar aan de regels van Bitcoin houdt. Heb je, ja, ik weet niet of ik hier vrienden mee maak door proof of stake hier in het midden te zetten. Is volgens dezelfde principes opgebouwd als Bitcoin, dus permissieloos. Maar in plaats van energie, elektriciteit en computervermogen uit te geven, wordt er gebruik gemaakt van een proof of stake manier van transacties controleren.
Dat zijn, dus hoe meer jij hebt, hoe groter jouw beslissingsbevoegdheid?
Uiteindelijk wel. Dus we iets te kort door de bocht, maar daar draait het wel op uit. Ik weet zeker dat een van mijn collega's, die groot Ethereum-fan is, hier heel zagrijnig over gaat worden als ik weer op kantoor kom. Misschien moet je hem een andere keer uitnodigen om over Ethereum te praten. Maar ik zit ook minder goed in de materie van het proof-of-stake protocol, hoe die transacties bevestigd worden of niet. Maar uiteindelijk gebeurt dat ook door nodes. Alleen dan zet je het aantal tokens wat je hebt, Ethereum, daar gaat het toch meestal om, aan het werk om die transacties te valideren. Daar krijg je dan weer rente voor. Dat is weer anders dan bij Bitcoin. En dat leidt in ieder geval in de ogen van veel Bitcoiners, en ik neig ook een beetje naar die kant, tot centralisatie van de macht van mensen die veel Ethereum hebben. Uiteindelijk het dan ook voor het zeggen hebben over welke wijzigingen in het Ethereum-protocol eventueel wel of niet doorgezet worden. En je hebt nu nog de Ethereum Foundation, die daar toch een best wel leidende rol in speelt. Terwijl bij Bitcoin er niet zo'n, er is geen centrale partij die bij een eventuele wijziging leiding
kan geven. Als we daar heel even op voortborduren, want ik vind het wel een hele interessante discussie. Hè? De proof of work versus de proof of stake discussie, ja, vind ik heel erg interessant. En ja, ik doe het even korter de bocht. Hoe meer je hebt, hoe meer keuze of hoe meer bevoegdheid je hebt. Ja. Maar tegelijkertijd leidt het natuurlijk ook, hoe meer jij hebt, ook hoe meer rente je krijgt, hoe meer jij weer krijgt.
Precies.
Dus het is een soort een situatie waarbij grote partijen steeds groter worden. Ja. Kleine partijen eigenlijk steeds kleiner worden, omdat ze ook minder van die nodes kunnen genereren, minder rente krijgen. En ja, dat zou op termijn natuurlijk inderdaad tot meer centralisatie, meer centralisatie kunnen leiden. Waarbij proof of work, zoals jij dat stelt, daar heb je daar geen of weinig last van.
Geen of weinig. Ik denk dat dat correct is. Kijk, wat heel belangrijk is om te vermelden, dat onafhankelijk van hoeveel bitcoin je hebt, of jij er nou 1 of 1 miljoen hebt, heb jij geen invloed op hoe het protocol werkt. Degenen die het protocol draaien, dat zijn nodes, dus gewoon mensen thuis die een computer hebben staan, die controleert of alle transacties op de juiste manier worden aangeleverd, en die de versie van het protocol daarop naslaan. De miners, die basically een node zijn, en op zoek gaan naar de oplossing om echt die transacties in de blockchain te schrijven. Dat zijn, en dan hebben we nog de gebruikers. Dat zijn de echte de hoofdpartijen die daar iets over te zeggen hebben. Maar een gebruiker met 1 miljoen bitcoin of met 1 bitcoin... heeft niet opeens meer of minder rechten in dat systeem.
Nee.
Daarom, en dat is wel een, voor in mijn optiek, nu nog far-fetched risico van een BlackRock ETF, die wel boeiend is om te bespreken voor de Bitcoin-gemeenschap. Kijk, Veel mensen zijn bang dat als BlackRock een enorm instituut bitcoin-landschap gaat betreden, dat alle bitcoins, of alle, een heel groot deel van de bitcoins worden opgekocht door BlackRock. En dat zal waarschijnlijk gaan gebeuren. Die bewaart ze dan voor haar klanten. Of misschien zelfs dat ze zelf ook wel wat bitcoin voor zichzelf willen. Maar zij zullen de sleutels van de bitcoin beheren. Hè? Je hebt een mooie uitspraak binnen bitcoin. Not your keys, not your coins. Degene die de sleutels van een bitcoinadres in handen heeft, dat is de echte eigenaar in de optiek van het netwerk. Dat is de enige die kan bepalen of bitcoins van A naar B gaan of dat ze blijven staan. Dan kan je nog allerlei juridische constructies optuigen waarbij je zegt van nou ja, ik ben de eigenaar. Helemaal prima. Juridisch gezien ben je dan volledig eigenaar, maar degene met de sleutel, die is binnen het bitcoinnetwerk degene die bepaalt of bitcoins van A naar B gaan. Stel nou dat BlackRock zo meteen 100.000 bitcoins koopt, 500.000, 1 miljoen. Dat wil niet zeggen dat zij meer of minder te zeggen hebben over wat er met die bitcoin gebeurt. Zij kunnen net zo goed als ik bitcoin van A naar B versturen. Maar meer dan dat, meer rechten dan dat, krijgen ze niet. En als je die power struggle, dus heeft veel geld of mensen met veel belang binnen bitcoin meer te zeggen dan mensen met weinig belang binnen bitcoin. Ik zou nou echt iedereen aanraden om de Block Size Wars te lezen. In 2016 uit mijn hoofd. Dat is nog voor mijn tijd. Ik heb dit ook allemaal achteraf moeten opzoeken en nalezen en uitvogelen. Er was binnen één blok pas een aantal transacties. Zeg even voor het gemak dat er 256 MB in gaat. Dat getal klopt volgens mij niet. Maar dan zouden er in één blok maximaal 7 transacties per seconde uitgevoerd kunnen worden. Wat het nu nog soort of is. Destijds was er een groep mensen, waaronder een heleboel grote bedrijven met veel geld, die zeiden, luister, we willen groeien als munt en we willen meer mensen kunnen bedienen. We willen de grootte per blok verhogen. Dat noemden ze de big blockers. Dat zou betekenen dat dat die datastroom groter werd. Op dit moment met de kleine blokken die we nog steeds hebben, vanaf het begin af aan al, heb ik ook thuis, de hele blockchain-geschiedenis downloaden, op 1 terabyte harddisk drive zetten, die ligt bij mij thuis. Daar staan alle transacties van de Bitcoin blockchain in. Op het moment dat de blokken groter zouden gemaakt worden, 2 keer, 4 keer zo groot, 8 keer zo groot, dan zouden het runnen van de blockchain software alleen nog maar mogelijk zijn voor grote bedrijven die geld hebben om grote dataopslag te betalen. Daarvan heeft de Bitcoin community gezegd, nee, we gaan niet de richting van het grote kapitaal op. We blijven het zo inrichten dat gewoon iemand thuis die de software leest, downloadt, dat hij dat zelf moet kunnen beheersen en controleren. En dat je echt volledig het voor het zeggen hebt. En dat is een beetje ook wel met proof of stake. Een van de tegenargumenten is dat nu voornamelijk door de giga-instituten zitten, dat de enige zijn die een volledige full Ethereum node kunnen draaien. Dat kan je niet meer thuis doen.
Nee.
En dan gaat dus, dan heb je grotere bedrijven kunnen alleen die nodes runnen. Nou, stel dat iemand heel veel Ethereum heeft, zou die eventueel wel kunnen gaan drukken op zo'n partij om een bepaalde wijziging door te voeren. Ik wil niet zeggen dat dit allemaal misgaat. Het is best wel een beetje, misschien doemdenken. In ieder geval risico's die wellicht helemaal niet tot wasdom komen. Mm-hmm. Maar dat kenmerkt de Bitcoin gemeenschap wel. Die zitten dus over allemaal van dit soort risico's na te denken.
Ja.
En daarom is dat systeem ook zo robuust. Elke keer als iemand in de Bitcoin gemeenschap uitvogelt van, oh, dit zou wel eens op termijn een bedreiging kunnen zijn. Hoe kunnen we zorgen dat we zo gedecentraliseerd mogelijk, zo robuust mogelijk door blijven gaan. Dus bij alle afwegingen, elke keer als een update, want er worden wel eens kleine updates gedaan, nieuwe dingen mogelijk gemaakt, waaronder de Lightning betalingen uit voort zijn gekomen, wordt er heel lang, heel goed over nagedacht. Maken we onszelf niet vatbaar voor een aanval van toch overheidsniveau state actors? Want het Bitcoin protocol is echt bedoeld om, ook als een overheid, ook als een hele machtige overheid er iets aan wil doen, dat het dan niet stuk gaat. Dat is wel een hele boeiende ontwikkeling. Het is tot nu toe helemaal niet zo nodig geweest, want er is eigenlijk nog geen state aanval geweest. De China ban zou je als state aanval kunnen zien. Hè? In 2021, als ik het goed zeg, heeft China gezegd, jongens, we willen niet meer dat er zoveel bitcoin gemined wordt in ons land. Dus nu, we hebben al 6 keer eerder gezegd dat het verboden was, maar dit keer is het echt heel erg verboden.
Ja.
Ja, toen heeft de helft van alle miners wereldwijd, die dus in China zaten, 50% van de rekenkracht, heeft gewoon hun computer uitgezet. Het ging de hashrate dus ook gigantisch omlaag. Toen hebben we 2 weken lang langere bloktijden gehad. 13 minuten, 15 minuten of iets in die buurt. Ja. Nou, het gingen al die miners, hoe ze dat geregeld hebben met hun computers, het land uit. Kazachstan, Verenigde Staten, Texas, een stukje naar Azië. En die zijn gewoon ergens anders weer die computers gaan inpluggen. Maar het mooie is dat, ondanks dat de helft van alle computers uitging, het systeem draaide gewoon, als een geoliede machine gewoon door. Ja,
100% uptime de afgelopen 10 jaar.
Ja, ik vind dat mooi.
Dan toch nog, en dat is het ook, het is buitengewoon interessant. Ik denk ook heel erg goed om te weten, een stukje van deze achtergrond. Maar dan vind ik het toch interessant om heel even terug te keren naar BlackRock.
Ja.
Want je hebt natuurlijk al een aantal keren initiatieven gezien van het ontwikkelen van een Bitcoin ETF.
Ja.
Heel veel Bitcoiners die zeggen ook, nou, als een aantal van die ETF's er komen, dan
zijn we
een fles champagne met $100,000 bitcoin. En ik vind het goed om daar, nou, wellicht om een deel daarvan te ontkrachten, tegelijkertijd ook wel even te kijken naar, wat is die potentie dan van bitcoin? Heel veel mensen, jij zit in bitcoin, ik zit in bitcoin. Ben nog steeds ontzettend enthousiast over bitcoin. Je hebt natuurlijk ook bitcoin fundamentalisten. Mm. En ik denk dat het goed is om gewoon even proberen, ook met jouw kennis, te kijken van wat is daar nou, wat is dan de meest logische uitkomst? Als bijvoorbeeld zo'n ETF, zo'n bitcoin ETF van BlackRock een succes zou worden. Wat zou dat bijvoorbeeld kunnen betekenen voor, ja, ik noem even de koers van bitcoin gemeten in euro's of in dollars?
Nou, de koers zou explosief stijgen. Dat is niet een zekerheid, maar dat is wel heel erg waarschijnlijk. En waarom is dat zo waarschijnlijk? Kijk, een aantal zaken zijn met de BlackRock ETF die eigenlijk samenvallen. Het is toch adoptie vanuit het traditionele institutionele geld dat bitcoin echt blijft. En dat het blijkbaar dus ook een asset is die de moeite waard is om bedrijfsmatig processen voor te ontwikkelen. Want ze gaan ook geen geld insteken om dat allemaal op te tuigen, die aanvraag in te dienen als ze denken dat het over 3 jaar er niet meer is. Dus BlackRock als grootste financiële instituut wereldwijd heeft hetzelfde gedaan als wat ik de afgelopen 6 jaar heb gedaan, of jij al 8 jaar geleden hebt gedaan. En die heeft gedacht, nou, de kans is eigenlijk zo groot dat dit blijft bestaan en dat dit interessant blijft voor mensen om te kopen, dat wij daar geld aan willen verdienen. Wat is dan hetgeen wat wij kunnen doen? Een ETF aanbieden. Want voor veel mensen en ook instituten is het nog wel een dingetje om zelf een bitcoin in eigen beheer te nemen. Het is echt niet zo moeilijk. Je koopt een hardware wallet of je downloadt een wallet. Je koopt bitcoin en je hebt ze. Alleen dat is niet echt goed genoeg als het om honderden miljoenen aan waarde gaat. Dan wil je daar institutional grade oplossingen voor. En heel veel instituten die op zich wel denken, nou, ik denk dat bitcoin een goede investering is, die hebben nu nog niet echt de meest makkelijke manieren om dat te doen. Dus wat is de verwachting dat als BlackRock een ETF, een spot ETF, dus we hoeven misschien niet helemaal daarop in te gaan, maar een spot ETF opent, dan betekent dat een instituut komt bij BlackRock, zegt ik wil voor 100 miljoen bitcoin hebben, of voor 10 miljoen, iets kleiner bedrag, ik wil voor 10 miljoen euro aan bitcoins hebben. Zegt BlackRock, is goed, wij gaan die bitcoins kopen en die bewaren wij. Nou, dat betekent dat er dus bitcoins van de open markt, hè, dus bij al die exchanges waar ze nu liggen, afgaat en bij BlackRock in het kluisje komt. En dan staat er een naampje achter van het instituut dat het gekocht heeft. Voor heel veel instituten is dit, de echt grote fondsen, de echte gigapartijen, is dit een betrouwbare manier om het aan te kopen.
Pensioenfondsen, misschien zelfs overheden.
Ja, zeker. Ja. Kijk, een pensioenfonds kan moeilijk een account openen bij Binance en zeggen, is goed, ik vertrouw erom dat jullie dat hebben liggen. Terwijl bij een BlackRock ETF kunnen ze dat vertrouwen wel hebben. En die spot ETF is in die zin interessant. Dat BlackRock blijkbaar heeft gedacht, oké, wij schatten in dat de SEC dit goed gaat keuren op het moment dat wij dit gaan regelen. Tot nu toe zijn er heel veel spot ETF's afgekeurd. Echt al, Gemini was volgens mij een van de eerste echt al 8-9 jaar geleden. Echt die Winklevoss broeders waren er gigantisch vroeg bij. Mm-hmm. Met hun eerste afwijzing, of met de eerste afwijzing. als BlackRock een goedkeuring krijgt, dan zouden alle andere partijen, Fidelity, Goldman, BNI Mellon, ARK, er zijn, er lopen heel veel van die aanvragen. Die hebben nu allemaal
kopiëren hun blauw, die gebruiken ze blauwdruk.
Ja, die hebben nu allemaal hun blauwdruk precies zo dicht mogelijk op de BlackRock blauwdruk laten lijken.
Ja.
Omdat ze denken, ja, als die goedkeuring krijgt, dan krijgen wij die ook daarna. Nou, dat zou betekenen dat er een boel meer geld, wat nu niet makkelijk zijn weg vindt naar Bitcoin, wel zijn weg naar Bitcoin kunnen vinden. En dat gaat normaal gesproken gepaard met koersstijging. Hè? Er is nu van alle Bitcoins in omloop, even een korte rekensom voor de kijkers, zijn er nu 19,4 miljoen in omloop. 1 miljoen die zijn van Satoshi, die bewegen überhaupt nooit. Ongeveer, schatting is tussen de 3 en de 5 miljoen zijn er zoek. Mensen die 10 jaar geleden op een briefje, op een flyer, Bitcoins kregen en een sleutel en dachten, ja, wat is dit? Ik gooi het gewoon weg. Dus dingen die al meer dan 10 jaar niet bewogen hebben, is de aanname, niet zeker natuurlijk, maar dat die kwijt zijn of mensen er geen toegang meer tot hebben. Dan heb je een heel groot cohort Bitcoin die in wallet zit van jou, van mij, van mensen die in 2010, 11, 12, 13 tot en met nu in Bitcoin zijn gegaan en dat zelf van de markt hebben gehaald. Er is ongeveer 2 miljoen Bitcoin nu heel liquide, verhandelbaar op exchanges. Als er een BlackRock ETF goedgekeurd wordt en zij moeten daadwerkelijk die bitcoins gaan inkopen, dan zal dat voornamelijk uit die 2 miljoen komen. Als dan de prijs, logischerwijs zou dat prijsstijging op moeten leveren. Er is een nieuwe hoeveelheid vraag die naar voren komt. Het aanbod, laten we dat voor het gemak even gelijk houden. Daar zet ik een kanttekening bij, want dat is op een moment ook niet meer zo. Maar in eerste instantie, als dat goedgekeurd wordt, dan heb je nog voordat ze daadwerkelijk beginnen met inkopen, heb je allemaal slimme jongens die denken, oh ja, BlackRock gaat op enig moment aankopen, dus de prijs gaat op enig moment omhoog. Dus ik begin nu alvast met aankopen.
Frontrunnen.
Die proberen dat te frontrunnen. Ja. Dat is ook legaal. Hè? Frontrunnen mag, zolang de kennis waar het om gaat, publiekelijk beschikbaar is. Ik had laatst een poster over, je mag nu legaal BlackRock frontrunnen. Kan gewoon. Als je de aanname doet dat zij een goedkeuring krijgen, het percentage kans wat aan die aanvraag wordt toegedicht door de Bloomberg-analisten, die echt puur op ETF-aanvragen zitten, die hadden heel, heel lang, volgens mij tussen de 0 en 5% voor al die andere spot-aanvragen. Maar toen BlackRock het ging doen, zeiden ze, nou, alles afgewogen hebbende, zetten we hem op 50-50. En nu zijn er weer wat uitspraken van rechters in de Grayscale-zaak geweest, wat andere ontwikkelingen, waardoor die Bloomberg-analisten zeggen, nou, we durven hem wel naar 65% kans dat het goedgekeurd gaat worden te zetten. Als we dus denken dat die goedgekeurd wordt, is het best fijn om alvast nu te beginnen met bitcoins kopen, voordat BlackRock en al dat geld wat daarachter zit ook gaat beginnen met aankopen. En laten we niet onszelf helemaal rijk rekenen en de champagneflessen voortijdig opentrekken. Want op het moment dat de prijs enorm gaat stijgen, wat dus best een boel redenen zijn waardoor dat zou kunnen gebeuren, daar kunnen we een hele lange waslijst van maken trouwens, wat ook heel leuk is om een keer naar te kijken. Maar als de prijs gaat stijgen, zijn er altijd mensen die individueel de beslissing nemen van, nou ja, ik heb genoeg winst gemaakt, ik room wat af, of ik stap, ik koop een huis. Dus dan, iedereen heeft zo voor zichzelf een bepaald niveau van bitcoinprijs waarbij ze denken, nou oké, dan verkoop ik weer wat.
Ja.
En dat is prima. Maar dat wil zeggen dat die 2 miljoen die er nu is, als BlackRock begint met aankopen en de prijs zou inderdaad heel veel stijgen, zou het ook kunnen dat mensen wat bitcoin uit cold storage gaan halen en die weer op de markt brengen. Maar, en dan komen we weer terug bij die oorspronkelijke fascinatie van bitcoin. We weten gewoon precies hoeveel er zijn. Het is niet alsof iemand nog ergens dieper de grond in kan gaan om te denken, oh, de prijs gaat nu zo hard omhoog van bitcoin, we moeten nu echt nieuwe bitcoins erbij maken, want het is, wordt, hè, de prijs gaat omhoog.
Ja.
Nee, we hebben ook nog de halving die begint volgend.
Hè. Ja, dat vind ik inderdaad ook interessant, want die komt er ook aan, de halving. Nou, misschien allereerst goed om even te laten weten, wat is die halving precies? Om vervolgens aan te geven wat dat voor effect heeft gehad in het verleden en waarschijnlijk nu ook weer.
Ja. De halving wil zeggen dat de nieuwe bitcoin-uitgifte gedeeld door 2 gaat. De bitcoin-uitgifte was vroeger helemaal bij het begin 50 bitcoin per 10 minuten. Daarna bij de eerste halving naar 25 bitcoin, toen naar 12,5. We zitten nu bij 6,25. Het gebeurt ongeveer om de 4 jaar. Zeker in het begin was het zo van, nou ja, er komt de aanwas van nieuwe bitcoins gaat door de helft. Dus het aanbod bitcoin, wat nieuw de markt opkwam elke dag, ging ook gewoon door de helft. Meer schaarste, bij gelijkblijvende vraag, gaat de prijs omhoog. Je ziet dat tot nu toe bij al die halvings een boeren bezig was of gestart werd. Want ja, tot op heden was is dat correct gebleken. Dat als er de helft minder bitcoins op de markt komen nieuw, dan zitten we in een boeren of begint de boeren. Wil ik wel een kleine kanttekening bijzetten voordat iedereen helemaal Hosanna meteen mij opbelt om bitcoins aan te schaffen. Laten we wel eerlijk gewoon alles in beeld blijven houden. De invloed van de halving neemt wel af. Want er zijn nou eenmaal nu al 19,4 miljoen in omloop.
Ja.
Van 6,25 naar 3,125 is 50% minder bitcoin. Alleen ten opzichte van de bitcoin hoeveelheid die er al is, is dat een kleinere invloed.
Ja.
Maar tot nu toe is wel altijd de boeren bezig geweest rondom die halving.
En wanneer is die halving?
Volgens mij staat de teller nu op begin april volgend jaar.
Okay.
Kan ook medio april of eind maart zijn. Een beetje in die richting moet je zoeken. Ja. Je kan gewoon when is the next halving in Google intypen en er wordt meteen de meest accurate voorspelling gegeven.
Ja, want het is geen zeker moment op de seconde vastgelegd. Want bloktijden zijn van invloed en die kunnen wel eens ietsje afwijken.
Het is zeker op bloktijd. Het is de blokhoogte, dat is zeker. Dus om de 210.000 blokken, dan is het gegarandeerd. Maar een bloktijd is gemiddeld genomen 10 minuten.
Ja.
Alleen op het moment dat iedereen meer rekenkracht aan blijft zetten, is het meestal net iets korter dan die 10 minuten. En daardoor gaat vaak de halvingdatum iets naar de dichterbij. En als we dan nog even het verhaal helemaal rond afmaken met alle bullische factoren die in aantocht zijn. We hebben natuurlijk nu heel veel rate hikes gehad van de Fed. En eigenlijk begon dat in november 21 uit mijn hoofd. Dat de Fed zei, nou, we zien toch wel inflatie, we gaan de rente verhogen. Dat was een behoorlijke blusser op het feestje wat op dat moment gaande was. Dus dat was de koers van $69.000. Rond die periode heeft de Fed gezegd, nou, we gaan wellicht wel de rentes verhogen. Toen dacht iedereen, nou, dan moet je uit risk assets. Dus toen begon eigenlijk de grote bear market van 2022. Nou, we hebben allerlei bedrijven zien omvallen daardoor. En de Fed is, cryptobedrijven heb ik het over. Maar de Fed is nu heel serieus bezig geweest met renteverhogen. We zitten nu volgens mij op 5,25 of
5,25, ja, exact.
Hoogste rente in de afgelopen
20 jaar.
Ja. Dat heeft behoorlijk effect op de standaard traditionele landen, bedrijven, de eigen Amerikaanse overheid met schuldrentebetalingen. Het begint pijn te doen, laten we het daarop zeggen. Ze gaan wellicht nog een paar keer een kleine verhoging doen. En dan houden ze een tijdje dit niveau vast. Misschien geen verhoging meer, maar er is een moment waarop de Fed waarschijnlijk zoveel druk voelt van buitenaf, of dat ze zelf denken dat het weer oké is, of ze zien de werkloosheid oplopen omdat er inderdaad bedrijven failliet zijn gegaan door die hoge rente. Op enig moment gaan ze wellicht een pivot doen. Of althans, niet wellicht. Er gaat een keer een pivot komen. Maar als dat ook nog samen zou vallen met die twee andere hele grote bullish dingen, dus de halving en een BlackRock goedkeuring voor een spot ETF, ja, dan
heb ik wellicht geen tijd. Staan alle zijnen op groen.
Precies, dan heb ik geen tijd meer om hier een podcast te komen opnemen met jou.
Nee, dan staan alle zijnen op groen, maar natuurlijk het liefst sta je dan al in de startblokken, dus heb je voor die tijd al je bags gevuld.
Ja.
Heel erg interessant. Vooral natuurlijk ook dat monetaire component wat helemaal buiten Bitcoin zit. Namelijk de rentebesluit door de Federal Reserve. En vaak loopt toch ook de ECB daar achteraan. En zoals je zegt, die hebben nu al, als je kijkt naar de staatsschuld van de Verenigde Staten en de rente die daarover moet worden betaald, die gaat keihard richting de 1 biljoen dollar per jaar. Nou, dat is 1000 miljard. Dus dat is een hoop.
Een boel geld,
dat is een boel geld. En dan is de kans op een pivot, die wordt steeds groter.
Ja.
Dan misschien afwijkend even, want we hebben het net heel even over proof of stake en proof of work gehad.
Ja.
En daarmee als meest bekende voorbeeld Ethereum.
Ja.
Ja, toch misschien ook nog wel heel leuk om even kort, in bredere zin, maar misschien ook in meer specifiek per crypto dan, te benoemen wat er interessant zou kunnen zijn. Of wat kun je daarover zeggen? Want heel veel mensen die zeggen toch eigenlijk van, Bitcoin is
het belangrijkste.
Digitale schaarste.
Mm-hmm.
Maar er zijn een heleboel andere cryptocurrencies. En sommige mensen zeggen ook, Bitcoin is geen cryptocurrency, maar absolute digitale schaarste. Mm. Boris van der Ven heeft hier gezeten en die hamerde daar echt op.
Bitcoin not crypto?
Bitcoin is geen crypto. Ja. Maar zijn er kun je daar wat over vertellen? Over andere cryptocurrencies en waarom mensen, waar het grootste verschil zit en waarom mensen dat ook echt moeten onderkennen of erkennen?
Daar kunnen we wat over zeggen. Ik ben overigens ook van het stramien Bitcoin is niet hetzelfde als crypto. En dat heeft wederom te maken met dat de kenmerken die mensen die Bitcoin heeft, die dus mensen kennen als, dat hoort bij een crypto, toen Bitcoin alleen nog een crypto was. Al die andere crypto's die een soort van kopie zijn, waar dan net op een bepaalde punt ze het anders in hebben gestoken, maar bepaalde dingen zijn er gekopieerd. Maar omdat ze niet alles kopiëren of kunnen kopiëren, is het eigenlijk een slecht kopie in de zin van, er zijn allerlei dingen anders. Dus of het te censureren valt of niet, of het tegen te houden valt, ja of nee. Of de schaarste gewaarborgd is, of de adoptie aan het groeien is, hoe de verspreiding van de eerste munt is gelopen. Allemaal dingen die we van Bitcoin weten, kennen en snappen, of ik in ieder geval, die zijn bij alle andere crypto's anders. En omdat ze anders zijn, zeg ik ook inderdaad, je hebt Bitcoin en je hebt crypto, omdat per crypto moet je weer helemaal uit gaan zoeken, wat is hetgeen wat dit ding wil doen? Wie zijn de mensen die het lanceren? Hoe lanceren ze dat? Of hoe hebben ze dat gelanceerd? En wat een heel veel voorkomend ding bij andere crypto is natuurlijk dat er scams, pump-and-dump schemes, soms met een heel mooi jasje, soms onder een hele fantastische ideeën die echt heel leuk zijn, maar daar kunnen we aan de buitenkant niet echt beoordelen. Met de kennis die je dan kan hebben over zo'n project waar dan een munt aangehangen wordt, moet je per munt gaan uitzoeken hoe dat is, hoe de code is opgebouwd, op welk protocol draait het, hoeveel munten hebben de mensen die dat in dat clubje zitten van de oprichting, hoeveel hebben zij zelf al en hoe gaan ze dat aan de markt geven. En ik denk dat dit een goede les is voor iedereen die crypto interessant vindt. Vaak vinden mensen crypto interessant omdat ze bang zijn, omdat ze het gevoel hebben dat ze de boot hebben gemist. Ja, 1 bitcoin is al 30.000 euro nu, hartstikke duur. Besef je niet dat je ook 0,01 bitcoin kan kopen bijvoorbeeld. En denk, deze Shiba Inu, deze is maar 0,0005 cent. Dat is goedkoop. Dat vind ik een mooie deal, dus gaan we de Shiba Inu kopen. Hebben volgens totaal geen besef van hoeveel van die munten er in omloop zijn, wie de munten vasthouden of wat voor marketingmachine daarachter zit, hoeveel finfluencers er betaald zijn om dat ding te pumpen en wat het plan van de oprichters is om wanneer ze het weer gaan dumpen op retail en een rugpool doen, zoals ze dat zo mooi noemen. Ik zou heel erg willen waarschuwen voor beleggen in andere crypto's waar je niet alles goed van uit hebt gezocht, als het om hele betekenisvolle bedragen gaat. Tuurlijk, je kan het uitgezocht hebben en denken, dit kan wat zijn. Het is een vrije markt, we leven in een vrije wereld. Als jij dat wil kopen, helemaal prima. Maar hou er rekening mee dat er bij heel veel crypto andere factoren of karakteristieken aan de orde zijn dan bij Bitcoin. En het echt niet een gegeven is dat andere crypto's een vergelijkbaar pad gaan doorlopen als Bitcoin. Ze proberen vaak iets anders te doen en willen graag één specifiek dingetje oplossen. Als jij veel van dat ene dingetje snapt, dan moet je daar goed in verdiepen en goed in de spelers daarin verdiepen. En dan kan het een weloverwogen beslissing zijn. Maar om heel eerlijk te zijn, als ik naar het, ik kom toch meer met wat meer vermogende klanten in gesprek. Veel daarvan houden hoofdzakelijk Bitcoin aan. Een groot deel daarvan ziet ook dat Ethereum wellicht interessant is. En daar valt ook best wat voor te zeggen. Los van de risico's die we besproken hebben, kan toch zijn dat het allemaal goed gaat en dat dat ook een contender wordt. Dus ze denken van, nou, daar wil ik dan ook wel wat van hebben. En die hebben vaak een kleine allocatie van hun cryptomandje, waarvan ze denken, nou, ik ga hiermee spelen. Ik heb hier een goed verhaal over gehoord van die of die.
Ja.
En dan kopen ze dat aan. Maar ik neem persoonlijk niet zoveel de tijd om alle kleine crypto projecten uit te zoeken. Want op het gebied van Bitcoin, Ethereum en zeg maar de top 10 marktstructuren, om dat bij te houden is al een fulltime job plus thuis, zeg maar. Nou, dat doe ik met heel veel plezier. Dat is mijn interesse en mijn passie. Maar ik heb geen zin. Heel vaak komen mensen: Michiel, heb je deze coin al overgehoord? Is dit niet wat? Ja, zolang het niet boven komt drijven vanuit de markt, kijk ik er sowieso niet naar. Totdat het zeg maar echt iets heel. Mocht het dan een keer de headlines halen, denk ik, nou, dan zal ik eens een keer naar kijken of het boeiend is. Hoe is het opgebouwd? Wat is het idee erachter? En dan kan je dan eens een keer een idee erover laten vormen. Maar.
Ja, en dan is heel vaak het momentum alweer voorbij. Dan zijn er twee mensen ontzettend rijk geworden en 100.000 mensen zitten
heel arm. Ja.
Zijn overgebleven met waardeloze muntjes. Dus ja. Misschien is het ook wel om de ruis te doorbreken. Juist heel goed om je te focussen op bijvoorbeeld nou datgene wat jij dan ook met heel veel plezier doet, namelijk Bitcoin.
Ja.
En iemand daarin te begeleiden. Nou, Michiel, allereerst ontzettend bedankt voor deze toch wel redelijke deep dive in Bitcoin. Misschien is het nog interessant om. Misschien hebben we nog een laatste boodschap voor de kijker. Maar misschien is het ook nog even interessant om mensen aan te geven. Stel, mensen willen jou bereiken, hoe ze dat kunnen doen.
Als ze mij willen bereiken, kan op twee manieren heel makkelijk. Je gaat of naar BTC direct naar private trading, of je volgt me op LinkedIn. Er is maar één Michiel Brunet, Oors Brune, dus die kan niet missen. En of ik nog een afsluitende boodschap heb. Ja, kijk, ik gok dat er een groot deel van jouw kijkers goud-fan zal zijn. En we hadden het al.
Ik vermoed het ook.
We hadden het buiten de camera's al over gehad. Goud en Bitcoin zijn allebei oplossingen voor een bepaald probleem. En we pakken net een andere oplossing en er zitten wat andere risicoafwegingen aan en wat andere upside-afwegingen aan. En ik denk dat het goed is voor mensen dat als je al de reis hebt gemaakt dat je goud interessant vindt, dat het slim is om in ieder geval een stukje Bitcoin te gaan bestuderen en eigenlijk ook een allocatie daarin te nemen. Of dat nou 0,1% van je vermogen is of 1% of een tientje, het maakt niet zoveel uit. Maar en ik mag geen financieel advies geven, ook al ben ik van oudsher financieel adviseur. Het is gewoon heel verstandig om iets aan Bitcoin te hebben.
Ja.
Wat binnen jouw eigen persoonlijke financiën past. Maar nul is gewoon in mijn optiek altijd het verkeerde getal. Want stel nou dat ik of de Bitcoiners gelijk hebben en er komt hyper-Bitcoinization aan. Stel dat ze gelijk hebben. Dan is het wel heel onhandig als je nul Bitcoin hebt.
Ja.
Je hoeft ook niet zoveel te hebben, omdat Bitcoin vrij schaars is. Dus je doet een kleine allocatie nu. Ver voordat de rest van de wereldbevolking dat doet. Hè. De wereldwijde adoptie ligt op schattingen variëren tussen de 3% en 5%. Nou, dan moeten nog een heleboel mensen Bitcoin kopen als dat uiteindelijk het beste geld blijkt te zijn. Dus twijfel niet te veel. Begin met een kleine aankoop en leg het weg en kijk er niet meer naar om totdat je twee boeren in verder bent of zo.
Ja. Nou, bestudeer het in ieder geval.
Dat minimaal.
Ik denk dat sowieso altijd een goede is om mee te geven. Dat kost ook verder niks, behalve wat tijd. Mm-hmm. Bestudeer het en vind je het uiteindelijk niks. Ja, dan
Ook prima.
Kun je ook zeggen,
vrije markt, toch? Ja.
Nul is de enige mogelijkheid voor mij. Maar inderdaad, ik ben het natuurlijk met je eens. En we zijn wat dat betreft denk ik al heel... We zitten al redelijk lang in die space. En ik kan niet anders zeggen dan dat ik toch blij ben... dat ik ondanks al die ups en downs... Een deel van mijn... Dat ik wat satoshis heb.
Ja.
En satoshis dan natuurlijk weer de kleinste eenheid van Bitcoin... als toelichting voor de kijker. Goed. Michiel, ontzettend bedankt dat je langs wilde komen bij Goudkorts Gasten. Ik vond het leuk om je te spreken. Wellicht dat we binnenkort nog ergens een keer samen op een podium kunnen staan. Ja. Om te spreken over de onmogelijkheid van overheden om Bitcoin tegen te houden.
Ja, altijd mooi om over te praten.
Zeker leuk. En ik vind de vergelijking met goud vind ik altijd heel leuk. Bitcoiners en goldbugs die staan wat dat betreft veel dichter bij elkaar dan dat ze van elkaar afstaan. Ja. Dus ik ben blij dat wij dat ook letterlijk hebben kunnen doen. Bij Pioniers van Morgen. Ja, ik wil natuurlijk alle kijkers ook weer hartelijk bedanken voor het kijken naar deze uitzending van Goudkorts Gasten. En ja, vond je dit een interessante uitzending? Like de video dan natuurlijk even. En ja, vergeet je ook niet te abonneren. Zoals gezegd, ik ben erg ambitieus. Ik wil richting de 50.000 subscribers aan het einde van dit jaar. Dus help mij daarmee en abonneer je even op het YouTube-kanaal van Gold Republic. Heb je een vraag of een opmerking of wil je even met elkaar in gesprek? Ben je Bitcoin maxi en vind je goud niks of andersom? Doe dat, vecht het uit met elkaar in de comment section. En dan zien we elkaar bij een volgende uitzending van Goudkorts Gasten.
Dank voor het luisteren. Vond je dit een mooie uitzending? Deel hem dan gerust. Geef ons, als je het nog niet hebt gedaan, ook even een rating. Je kunt ook altijd even reageren op onze social media. Tot een volgende aflevering.